We hebben een probleem in Nederland, heb ik gehoord. De kerken lopen leeg. En dat is zo erg dat we kerken gaan slopen. Andere bestemmingen geven, het worden zelf moskeeën. Wat moet je daar nou aan doen? Ik kwam in de krant een geweldige oplossing tegen. Wij zijn namelijk niet de enigen die met dat probleem kampen. In islamitische landen geldt dat ook. Daar hebben ze geen ontkerkelijking, daar hebben ze ontmoskeeing. Luister maar, een berichtje over Iran. Iraanse moskeeën hebben te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Voor de stadsraad van Teheran, de hoofdstad van Iran, voor de stadsraad van Teheran is dit aanleiding om een bouwoffensief te starten. Zo meldde de Duitse nieuwsdienst IDEA onlangs. Binnen 4 jaar moet er in de stad 400 moskeeën bijkomen. Wacht even hoor. Er komen steeds minder mensen naar de moskee. Dus moeten we de 400 bijbouwen om te zorgen dat het beter wordt. Wij doen dat helemaal verkeerd. Toen ik het las, belde ik gelijk de burgemeester van Amsterdam op. Ik zeg, Eberhard, ik heb de oplossing voor de verhuftering en de normvervaging in Amsterdam. We moeten gewoon 400 kerken bijbouwen. Nou, zegt Van der Laan, is een geweldig idee, we gaan gelijk beginnen. U weet natuurlijk wel, dat zit er niet in de gebouwen, dat zit hem hier van binnen. Het is toevallig dat dit zo in de krant stond, want de preek van morgen die gaat over evangelisatie. En dan weet ik wel, dat is een beetje een lastig onderwerp. Dat is een beetje een lastig aspect van ons christen zijn. Het evangelie uitdragen. Evangeliseren. We hebben hier zo'n interkerkelijke evangelisatieactie in Ermelo, evangelisatiecommissie. En als die een activiteit heeft, nou van de 15.000 kerkelijke Ermelo's zijn er 10. En dan sta je daar met die folders en zo. Dat is een beetje, ja, het is niet je favoriete bezigheid een beetje, meestal ongeveer. Toch? Goedemorgen mevrouw, mag u misschien nog folder? Nee. Dag meneer, wilt u misschien nog, geen tijd. Ja, dat is wel een beetje een probleem, want Jezus zei wel, dat evangelie is zo kostbaar, dat is zo belangrijk, dat gaat over dingen van eeuwigheidswaarde, dat is niet voor jou alleen. Geweldig dat jij naar de hemel mag, maar de bedoeling is wel dat je een hele sliep mensen meeneemt. En vlak voordat Jezus naar de hemel ging, was dat het laatste wat hij zijn discipelen nog op het hart drukte. Vergeet het niet, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Waarom is dat dan zo moeilijk? Kan het dan niet wat soepeler? Ja, en die tegenwerpingen die je altijd krijgt van de mensen. Soms dan denk je, ze hebben nog een beetje gelijk ook. Fijn voor jou dat je christen bent. Maar ik kan prima redden zonder God. Ik zou niet weten wat ik... Ik heb het goed nou, ik heb het goed naar mijn zin zo. Wat moet ik nou met... Weet je, de wetenschap heeft toch al lang dat idee van een God ingehaald. We hebben toch God niet meer nodig om ons bestaan te verklaren. En weet je wat het is? Religie, dat geeft alleen maar geweld. En denk niet alleen maar aan de moslims. De christenen kunnen er ook wat van. Weet je nog hoe de Spanjaarden Zuid-Amerika kerstenden? Door 100.000 indianen af te maken. En wat gebeurt er nu in Zuid-Soedan? Dat zijn de christenen die elkaar in de haren vliegen. En al die godsdienstoorlogen in Europa... We hebben Noord-Ierland nog net een beetje afgerond. Dat was nog in onze tijd. Er gingen miljoenen mensen aan onderdoor. Aan al dat geweld in de naam van God. De wereld is mooier zonder godsdienst. En weet je wat het is? Geloven, dat is ook nog oersaai. Gaan die mensen op zondag naar zo'n kerk? Nou, mij niet gezien. Er staat daar zo'n man in het zwart vooraan en die houdt een oneindig referaat. Zelfs de meest toegewijde christen blijft niet wakker. En dan gaan ze ook nog zingen van die tophits uit de middeleeuwen bij een orgel. En meisjes moeten altijd een lange rok aan, op zondag ook nog een hoedje op, mij niet gezien. En halverwege de dienst, dan geven ze zo'n zak door. Moet daar geld in stoppen. Ik heb het prima, wat moet ik nou met God? En die christenen die zijn ook nog altijd overal op teugen. Dus je kunt toch geen land mee bezeilen met die mensen. Ze zijn tegen abortus, ze zijn tegen koopzondagen, ze zijn tegen homo's, tegen euthanasie, tegen zingen, tegen dansen, tegen seks voor het huwelijk, tegen alcohol. Waar zijn die mensen nou voor? Doe nou eens een keer leuk mee. Ja, wat moet je nou zeggen als je daar staat met je folder? Nou, vanmorgen wil ik het daar eens met u over hebben. Over evangelisatie. Is dat nou zo'n probleem? En hoe belangrijk is dat nou? En hoe maken we dat nou praktisch? Aan het eind van de dienst, dan gaan we die Vaderdag vieren, dan gaan we hier met z'n allen. Nee hoor. Hoe maak je dat nou praktisch? Nou, dat wou ik maar eens even heel gereformeerd behandelen aan de hand van 3 punten. Ik ben van mening dat evangelisatie niet hetzelfde is als foldertjes uitdelen op de braderie. Evangelisatie, dames en heren, dat is een levenshouding. Folders uitdelen op de braderie is daar wel een onderdeel van. Dat is een vorm van evangelisatie. Maar evangelisatie in de eerste plaats. Hoe sta jij in het leven? Jouw levenshouding. Ik moet al dingen uit de Bijbel halen, hè? Het woord van God. We gaan niet op de wereld zien met al hun tegenwerpingen en bezwaren. Nou zegt Paulus, die geeft al hele praktische tips altijd in het Nieuwe Testament. Tegen Timotheus, maar door Timotheus heen ook aan ons. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. En dat gelegen of ongelegen, dat slaat niet op de hoorder. Zo van, nou zou je het evangelie aannemen en anders. Dat gelegen of ongelegen, dat slaat op u. Of het jou nou uitkomt of niet. Of je nou net een beetje lekker zoete broodjes en lieve vrede zat te houden met je buren of niet. Nee, jouw levenshouding moet zijn. Of het jou nou past of niet, als er gelegenheid is, dan deel je het evangelie. Dan deel je iets van het evangelie. En dan mag je best wel eens wat op aandringen. En inderdaad, dat vinden mensen soms niet helemaal leuk. Tweede tip die Paulus geeft. Hij was een zeer geleerd man, een fariseer van oorsprong, kent het hele Oude Testament zo'n beetje uit zijn hoofd. En je ziet in de boeken Handelingen, in zijn toespraken, in zijn preken, dat hij dat ook steeds gebruikt. En in het begin van die tekst, uit Colossenzen 4, begint hij weer met, maakt u de gelegenheid ten nutte. Alles aangrijpen om iets van het evangelie te delen. Maar daar komt een tip. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet stouteloos. Hoe doe je dat? U moet weten hoe u aan ieder het juiste antwoord moet geven. De wereld heeft zat bezwaren tegen het evangelie. En vaak denk ik nog, ja, vanuit jouw gezichtspunt is dat nog terecht ook. En wij moeten gaan leren hoe we het juiste antwoord moeten geven. Dat vereist studie. Je hoeft natuurlijk niet de hele Bijbel uit je hoofd te leren. Maar de bezwaren van de wereld, daar kom ik... Wat zeg je, weer ze groter? Weet iemand hoe dat moet? Kom even vooraan zitten. Ik weet ook niet, sorry. Ik mail de PowerPoint wel even. Geeft niks hoor. Het juiste antwoord geven. De wereld heeft naar jouw gevoel een heleboel bezwaren tegen de evangelie. Maar dat is helemaal niet zo. Als je alle bezwaren van de wereld op een rijtje zet, dan heb je er hooguit 5. Ze komen altijd met dezelfde afgezaagde tegenwerpingen. Nou, dan kun jij dus gewoon een afgezaagd antwoord leren. Dat zegt Paulus hier. Als je Jehova's getuigen aan de deur krijgt, die moet je niet zo snel mogelijk afpoeieren. Die proberen jou te bekeren. Probeer jij toch hen te bekeren? Een wachttoren? Prima, ruilen voor Johannes-evangelie. Als je wilt weten hoe je die mensen het juiste antwoord wilt geven, dan moet je je verdiepen in hun leer. Dan moet je weten wat ze vinden. Dan leg je dat naast de Bijbel en dan ga je kijken waar je kan inspringen. Je moet gewoon dingen bestuderen. Als je je dingen eigen wilt maken, net als vroeger op school, moet je ze uit je hoofd leren. Studie. En je moet ook oefenen. Je moet stage lopen. Je moet niet denken, ja, evangeliseren. Ik bedoel, op straat dat vind ik al niks. Maar bijvoorbeeld in een gesprek met een klasgenoot of met mijn collega. Nou, misschien dat ik iets zo kan. Misschien dat je iets zo kan. Proberen gewoon. Als het niet lukt, dan geeft het helemaal niks. Door oefening leer je dat. steeds meer proberen. En als je iets niet weet, wie zegt dat christenen perfect moeten wezen, dat die alles weten? Als ik in een gesprek met iemand over het geloof iets niet weet waar die mee komt, dan zeg ik gewoon, ja, dat weet ik ook niet. Dat vindt hij heel normaal, hij weet toch ook niet alles? Studeren en oefenen, punt 2. Gaan we naar de praktijk, want je moet natuurlijk wel een keer doen. Paulus is daar heel duidelijk over. Hij zegt, kijk, het evangelie verkondigen, of je dat nou op de markt doet, of gewoon hè, als je levensstijl in je buurt, met je buren, met je klasgenoten, met je collega's, misschien wel binnen je eigen familie, wie weet. Als je dat doet, dat is hetzelfde als een zaadje planten. Paulus zegt, toen ik het evangelie verkondigde, heb ik een zaadje geplant in de grond. En als je daar een bloemetje wil hebben, dat duurt. En zo'n zaadje, dat moet je begieten. Paulus was al lang weer verder op reis, dus Apollos die heeft begoten. Als je wil dat zo'n plantje opgroeit, dan moet je het water geven. Zo. En dan ga je wachten tot er wat gebeurt. En als er dan weer een gelegenheid is, of als je gelegenheid zelf maakt, ga je weer water geven. Net zolang tot zo'n bloem tot bloei komt. Is er hier iemand die wat moeite heeft met zijn geloof? Kom je zo even water geven. Kijk, weet je wat het vervelende is van evangelisatie? Zo'n plantje, dat moet wel 100 keer water hebben voordat het een bloemetje wordt. En als jij de 43ste bent die water geeft, dan zie je niks. En als je de 88ste bent, dan zie je nog niks. Als je de 99ste bent, zie je nog niks. Maar als je de 100ste keer water geeft, dan komt iemand tot geloof. En dat is natuurlijk geweldig om dat mee te maken. Die 43ste keer, ja, daar word je moedeloos van. En maar delen, maar evangelie. Maar als jij die 43ste keer geen water had gegeven, was het plantje dood gegaan. Was die nooit aan die 100 keer gekomen? We zullen in de hemel denk ik een heleboel mensen ontmoeten die dan tegen ons zullen zeggen, toen jij dat en dat zei, wauw, dat betekende wat, dat heb ik onthouden. En jij was al lang weer vergeten. Al die keren dat je water geeft, zijn even belangrijk als die 100ste keer waarbij je iemand tot geloof ziet komen. Gewoon water geven dus. Gewoon proberen. Gewoon doen. Nou, die praktijk dan, hè? Hoe doen we dat? Voordat je gaat evangeliseren, heb ik eerst een persoonlijke vraag voor u. Die gaan we even opzoeken in Johannes 14, gaat het daarover. Johannes 14. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die. Het gaat over punt 1, hè, die levenshouding. Johannes 14, vers 6. Hele bekende tekst. Johannes 14, vers 6, daar zegt de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is nogal een claim. Jezus zegt hier, er is maar één weg tot behoud. En dat is alleen maar door mij. Alle andere wegen, die lopen dood. Nou, dat is nogal arrogant als je dat durft te beweren. Ik zit goed, jij niet. Jammer. Je moet mijn Jezus volgen, anders kom je er niet. Mijn persoonlijke vraag aan u, voordat we gaan evangeliseren, is, gelooft u dat? Heeft u voor uzelf heel helder dat er maar één weg is tot God? En dat is Jezus. Durft u dus, niet te zeggen, maar wel te denken, dat zij die Jezus verwerpen, ik noem geen groepen, maar u vult ze zelf al in, durft u te denken dat die naar de hel gaan? Of denkt u van, nou, er zijn een heleboel moslims die leven ook goed. De boeddhisten die leven een stuk beter dan wij, laten we eerlijk wezen. Die doen pas serieus aan ascese. Zou toch wel raar wezen als die het niet redden. Toch? Zolang je dat denkt, zegt Jezus, ga maar niet evangeliseren, want je brengt een vals evangelie. Je leidt mensen af van het kruis in plaats van er naartoe. Ga eerst maar eens zelf nadenken over deze vraag. Geloof je dat? Als Jezus zegt, ik ben de enige weg, er is geen andere weg tot God dan door mij. En jij zegt, nou, moet je niet doen. Dan is het een van tweeën. Jezus liegt of jij liegt. Studie en oefening. Punt 2. Wat ik heb geleerd, wat ik heel belangrijk vind, is voor mezelf in een paar stapjes het evangelie helder te hebben. Gewoon een lijn van het evangelie. Als iemand aan u vraagt, iemand die geïnteresseerd is geraakt, en hij vraagt aan u, maar wat geloof jij nou eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk? Leg dat eens uit. Ik denk dat je weinig indruk maakt als je de apostolische geloofsbelijdenis gaat opzeggen. Dus ik heb daar een variant op gemaakt. En die is heel simpel. 4 stappen die de kern van het evangelie behandelt. Ik zeg niet dat u het allemaal zo moet doen. Maar ik heb gemerkt dat dit heel goed werkt. En die hou ik gewoon voor mezelf helder. Punt 1. Relatie. God heeft u gemaakt, God houdt van u, God wil graag in relatie met uw leven. Vader-kind relatie. Zoals hij graag in relatie wilde leven met Adam, die hij schiep voor een relatie met God zelf, zo wil hij in relatie met u leven. Vader-kind. Dat is 1. 2. Zonde staat als een onneembare vesting, een onneembare muur tussen jou en God in. Jezus biedt aan de straf op de zonde, die eeuwige verwijdering tussen God en jou, dat je brandhout bent geworden voor de hel. Jezus biedt aan om de straf op de zonde voor jou te dragen, in jouw plaats. 4. Aanpakken of weggooien. Nou, deze lijn geeft heel in het kort de 4 stappen van het evangelie. Het was mooi, relatie met de Vader. Zonde vernielde alles, iedereen naar de hel. God gaf als oplossing, Jezus, wat wil je? Aannemen of verwerpen? Deze lijn heb ik goed in mijn hoofd. En in een gesprek met mensen hou ik dat er steeds bij. Want ja, je kan meestal niet het hele evangelie aan iemand kwijt. Evangeliseren. Gewoon in een persoonlijk gesprekje in de trein met iemand. Ik zat pas nog in het vliegtuig naast een schot. Nou, een beetje, oh, wat doe jij, wat doe jij, je werk. Nou, en we raakten aan de praat, aan de praat, aan de praat. Nou, en het kwam, hoe is het ook mogelijk, hè? Het kwam op het geloof. Dan zit je te evangeliseren tussen Nigeria en Nederland ergens in de lucht. Nou, hij kwam net niet tot geloof, maar het scheelde niet veel. Dat is evangelisatie. Ik zat pas in de trein van Arnhem naar Schiphol en er zitten mensen naast je die zitten gewoon 3 uur lang op zo'n mobiele telefoon te koekeloeren. Ja, daar kom je niet tussen. Nou, dan ga ik lekker in de Bijbel zitten lezen. En soms zegt zo iemand dan wat. Wat vind jij nou te lezen? Dat is evangelisatie. Gewoon in die hele normale omgang op school en op je werk en misschien wel thuis, met je buren. Iets over het evangelie. Kijk, en als je te maken hebt met een solide gereformeerde broeder, voor wie de leer der vaderen gegoten is in beton, die hoef je echt niet uit te leggen wat zonde is. Dat weet hij al. Dan kun je punt 1 en 2 en 3 kun je gewoon overslaan. En dan moet je even voelen bij zo iemand of die punt 4 al kent. En als die het kent, moet je even voelen of die het wel durft. En als die niet durft, dan moet je dat uitleggen. Snap je? En als er een charismatische zuster voorbij komt zweven, Dan hoef je punt 1 en 4 niet uit te leggen, want dat weet ze al lang. Maar misschien dat je even punt 2 moet aanhalen. Ik zeg helemaal niet dat charismatische geen zondebesef hebben, dat hoor je mij niet zeggen. Maar soms moet je dat toch even aantippen, want zij hebben soms Jezus voor iets heel anders, heb ik wel eens het idee. En als je met een atheïst te maken hebt, hoef je echt niet over Jezus te beginnen, heeft hij niks mee. Dan moet je bij punt 1 blijven. Zo'n man die moet eerst eens realiseren dat hij misschien geen gelijk heeft. In zijn overtuiging dat God helemaal niet bestaat. Misschien bestaat God wel. Misschien ook wel niet, maar misschien ook wel. Snap je? Als je deze 4 punten in je hoofd houdt, goed uit je hoofd leren, de studie van Paulus, dan kun je afhankelijk met wie je praat, afhankelijk met waar die persoon is, kun je aanhaken bij het punt wat van toepassing is op zijn leven. Simpel, studie, gewoon uit je hoofd leren. Snap je? Die 4 punten, die hebben ook 3 addertjes onder het gras. Dat moet je natuurlijk niet tegen de mensen zeggen. Nee hoor, maar gerust zeggen. Maar het eerste addertje, dat zit hem in punt 2. Het is niet populair, zelfs onder christenen is het niet meer populair, om te preken, te spreken over zonde en hel. Dat knippen we er liever uit. Maar, lieve mensen, als je zonde en hel uit het evangelie knipt, waar heb je Jezus dan nog voor nodig? Er zijn heel veel kerkmensen, ik heb het niet over wedergeboren christenen, maar ik heb het over kerkbankverslijters. Er zijn heel veel kerkmensen die dat eruit hebben geknipt. Gepasseerd station. Wat moet je dan nog met Jezus? Nou, Jezus die maakt mijn dromen waar. Jezus zorgt ervoor als ik in de put zit, dan trekt hij mij eruit. Jezus volgt, dat is de Heilige Geest ervaren. En mensen rollen van de ene manifestatie in de andere, soms zelfs letterlijk. Dat is Jezus volgen. Jezus volgen, dat is van een praise and worship naar de eeuwjongere dag en naar opwekkingen, dan naar een feest van de geestfestijn. Jezus zorgt dat ik een ander mens word. Namelijk dat ik meer ga voldoen aan mijn eigen ideaalbeeld. Fout? Dat is prachtig allemaal en sommige dingen zijn ook echt nodig. Maar daar is Jezus niet voor gekomen. Jezus is niet gekomen om uw leven comfortabel te maken. Dat wordt steeds meer gepreekt. Waarom? Omdat we de zonde en de hel eruit hebben geknipt. Jezus zegt, ik ben gekomen om het verlorene te redden. Punt. Alles wat hij deed aan genezingen en die farizeeën in de hemd zetten en al die andere dingen die hij deed, dat deed hij wel. Was bijzaak. Het ging om dat ene grote werk dat hij daar aan dat kruis ging doen. Om de zonde der wereld te dragen. Dat is eigenlijk weer een beetje een persoonlijke noot, dat addertje. Als je dat niet wil, als je het niet wil hebben over zonde en hel, dan moet je niet gaan evangeliseren. Dan bied je mensen een evangelie aan met een gat erin. Een half evangelie. Een comfortabel evangelie met God als een Sinterklaas en Jezus als een entertainer. Dat is geen evangelie. En daarom in een gesprek over het geloof, met wie dan ook, werk ik altijd naar punt 2. Zolang mensen niet willen beseffen dat er een onneembare muur staat tussen God en hun, dan hoef je met de evangelie niet aan te komen. Wat moet je dan met Jezus? Dan hebben de mensen gelijk om te zeggen, nou fijn voor jou dat jij gelooft, maar ik heb dat niet nodig. Nee, dat heb je dan inderdaad niet nodig. Het leven hier in West-Europa gaat prima. Daar heb je God helemaal niet voor nodig. Denken ze dan. Dus dan moet je zien toe te werken naar punt 2. Als iemand zo reageert. Ik zal zo uitleggen hoe je dat doet als we bij punt 3 komen, de praktijk. Het tweede addertje. Die laatste, dat aannemen of verwerpen. In veel kerken wordt fantastisch gepreekt. Je moet Jezus aannemen als verlosser. Worden je zonden vergeven. Word je kind van de Vader, mag je naar de hemel. Geweldig. Maar daar zit een addertje onder het gras. Jezus is namelijk niet alleen te koop als verlosser. Hij is niet verkrijgbaar als verlosser alleen. Jezus volgen betekent hem aanvaarden als verlosser en als Heer. En dat is een beetje vervelend. Want als hij de Heer van jouw leven wordt, dat betekent dat jouw hele leven moet je uit handen geven. Wil je jezelf verloochenen, zegt hij. Al je keuzes, al je handelen, moet ondergeschikt worden aan zijn wil. En dat is niet leuk, want ik doe liever wat ik zelf wil. Ik ben niet achterlijk. Ik kan wel zelf bepalen wat goed voor me is. En ik kan vooral zelf bepalen wat ik leuk vind. En dat is niet met een foldertje op de braderie gaan staan. Maar Jezus is niet te krijgen als losse verlosser. Als Heer erbij. Jezus zegt dat als volgt. Kijk, zegt hij. Als je mij wil volgen, dat is net als iemand die een toren wil bouwen. Als iemand een toren wil bouwen, dan gaat hij eerst zitten aan een tafel en dan gaat hij rekenen. Of hij genoeg geld heeft en genoeg materiaal en genoeg mankracht om dat te kunnen. Want stel je voor dat hij halverwege is en dan kan hij het niet afmaken, iedereen lacht hem uit. Zo is het met bekering ook, zegt Jezus. Wil je mij volgen? Ga eerst maar zitten. Ga eerst maar eens goed nadenken. Ga eerst maar eens rekenen. Ga maar eens goed nadenken of je dat wel wil. Ja, wel de baten, dat snap ik ook wel dat je dat wil. Maar de kosten? Wil je dat ook? Er staat nergens dat als je Jezus volgt dat je dan een soepel leven gaat hebben. Er staat als je Jezus volgt dat wordt kruisdragen. Dat is niet leuk. Moet je maar eens goed over nadenken, ook voor jezelf. Maar ook het evangelie dat je aanbiedt. Jezus deed niet goedkoop. Denk eens aan die rijke jongeling die bij hem kwam. Dat is een beetje zo'n gesprekje zo met z'n tweeën. Hè? Zijn vraag is heel goed, hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Daar gaat het maar om. We hebben zo'n gesprekje over de geboden, over de wet van Mozes. Maar zegt Jezus, ik zie het al. Je geld staat tussen jou en mij in. Dus alleen voor jou, dat is geen algemene regel, alleen voor jou, ga maar heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen, kom hier, volg mij. En dan zegt die jongen, dat is me te gek. Dat doe ik niet. En dan zegt Jezus niet, nou ja, zo heb ik het niet bedoeld. Kom even zitten, dan kunnen we het erover hebben. Nee. Jezus laat hem gaan. Jezus heeft begoten. Maar hij komt niet tot bloei. Moet je gewoon wachten. En als die jongen in de buurt komt, dan giet je hem nog een keer een vlos water in zijn kraag. Zo gaat dat met evangelisatie. Evangelisatie is niet dat je iemand bij zijn strot pakt en het evangelie door zijn strot houdt en dan net zo lang zijn keel dicht houdt totdat hij het inslikt. Zo werkt dat niet. Rustig aan, stapje voor stapje, begieten, begieten, begieten. Het is namelijk Gods werk of iemand tot bekering komt of niet. We hebben nu een beetje over evangelisatietactieken en gesprekstechnieken. Maar of iemand tot geloof komt, dat bewerkt de Heilige Geest. En God weet echt wel hoe hij iemand moet hebben. En hij wil jou gebruiken, ja, die 32e keer. Niet de 100ste, jammer voor jou. Vindt God helemaal niet belangrijk dat jij dat meemaakt. Als jij maar trouw bent in de opdracht die Jezus je gaf, en die 32e keer gewoon water geeft. Het derde addertje, daar komen we weer bij Johannes 14. Dit, hè, is weer dat exclusieve. God zegt, er is maar één weg tot mij. Door Jezus. Heel veel mensen komen met de tegenwerping. Ja, maar alle rivieren stromen naar zee. Alle religies komen bij God uit. Moet je niet zo arrogant doen. Waarom zou jij nou toevallig net het ware evangelie hebben? Als jij in een moslimgezin geboren was, was je moslim. Dacht je dat dat de waarheid was? Nou, zeg ik dan, daar heb ik wel een antwoord op. Ik ben dan wel in een christelijk gezin geboren, maar ik heb echt wel een beetje rondgeshopt in de wereld. Weet je wat het bijzondere is van het christendom? Wat het andere is ten opzichte van, ik maak geen grapje, alle andere religies. Er is één ding waarin het christendom uniek is en daarom koop ik het christendom. in alle religies, zonder uitzondering, moet zelf doen. Dat is geen geintje, dat is echt waar. Er is geen enkele religie die zegt, je krijgt het voor niks. Alleen het christendom. Het christendom zegt, God is zo heilig, met wat voor zondetje je ook aankomt zetten, voor zijn aangezicht word je gelijk verteerd. Want God en zonde, dat kan niet samen. En jij kan wel een heleboel goede dingen doen, maar voor elk goede ding wat jij doet, zet God 100 zonden uit zijn grote boek. Je gaat het echt niet redden voor de oordeelstroom. En daarom zegt God, ik heb een andere oplossing. Namelijk dat Jezus betaalt. En jij kan de opbrengst, de winst daarvan, kan jij gratis krijgen. Gratis, uit genade. Aannemen of niet. Er is geen enkele religie in de wereld die dat zegt. Elke religie zegt, je moet zelf hard werken, je moet het verdienen bij God. Je moet zorgen dat je goede daden meer zijn dan je slechte daden. Dan ga je het redden. En dat klopt niet, dat ga ik zo nog uitleggen. Nou, dan heb je deze punt, hè. Hoe gaan we daar nou praktisch mee aan de gang? Hoe gaan we nou aan het gieten? Even tussen haakjes. Als je in Nederland woont, krijg je nogal gauw de indruk dat je als christen nogal achterloopt. Je bent behoorlijk achterlijk als je nog steeds gelooft. Je bent een minderheid. Ik bedoel, een stel fossielen die langzaam aan het uitsterven zijn. Dat zie je toch overal. Christen neemt allemaal af. En wil geen groei. En wie is er nou nog geïnteresseerd in het evangelie? Minderheid. Religie is uitstervend. Wie gelooft er nou nog? Ongeloof. Dat wordt gepresenteerd als superieur. Maar neem van mij aan, mensen, flauwekul. Dat is atheïstische propaganda, dat is nergens op gebaseerd. Wist u dat nog geen 3% van de wereldbevolking atheïst is? Nog geen 3% is atheïst. Dat betekent dus dat ruim 97% van de wereldbevolking gelooft in iets hogers. 97%. En het hogere, het is dan God of Allah of Boeddha of de geesten van je voorvaderen of... Nou ja, noem maar op, geloof in de zon of in de sterren of in buitenaardse wezens, weet ik veel wat. 97% van de wereldbevolking gelooft in een hogere macht. Dat jij gelooft dat jij religieus bent, is helemaal niet albollig. Dat is helemaal niet uitstervend. 1/3 van de wereldbevolking, 2,4 miljard mensen, noemt zich christen. Ik zeg niet dat ze allemaal wedergeboren zijn. 32% van de wereldbevolking noemt zich christen. Heeft iets met God, met Jezus en met de kerk. 32%. De eerstvolgende grootste religie is de islam. 20%. 1,5 miljard mensen in deze wereld die de islam aanhangen. Dus zeg nou niet dat christenen een stel uitstervende fossielen zijn, want dat zijn ze helemaal niet. Het is de grootste wereldgodsdienst. En ze groeien ook nog het hardst. Ik snap het niet, maar dat zegt zo. Dus laat je niet aanpraten, laat je niet in een hoekje drukken dat je een fossiel bent. Een beetje achtergebleven, achterlijk. Nee, helemaal niet. Grootste religie in de wereld, christendom, hoor jij bij. Even tussen haakjes. Ik heb wat teksten erbij gezet voor de diehards hier. Als je dan met zo'n kerkelijk mens spreekt, zal ik maar zeggen. Dan kan je die teksten erbij halen. Er zijn er maar zo een paar. Er zijn er veel meer die erover gaan. Die in je hoofd houdt. Goede basis van studie. Nou, gaan we naar het derde punt. Hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou aan de gang? Nou, gaan we in de Bijbel kijken. Handelingen 2. Het tweede gedeelte van het Nieuwe Testament gaat heel veel over hoe je een gemeente moet inrichten, hoe je gemeente moet leiden. Heel sterk naar binnen gericht, hoe we als christenen leven, hoe we zijn, hoe we God dienen. Maar het boek Handelingen is heel sterk naar buiten gericht. De handelingen der apostelen, of de handelingen der Heilige Geest, hoe je het noemen wilt. de handelingen die ons vertellen hoe de apostelen in die eerste periode na de hemelvaart te werk gingen om aan die opdracht van Jezus te voldoen. Om het evangelie te gaan verspreiden. Nou, hier zien we in Handelingen 2 een voorbeeld van Petrus. Die allereerste Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest. Er is een enorme stormwind geweest, althans het geluid daarvan. Er zijn duizenden mensen samengestroomd bij dat huis waar de discipelen zijn. En ze gaan naar buiten en Petrus houdt me toch een dijk van een evangelisatietoespraak. Er komt 3000 man tot geloof. Moet je nou eens lezen wat hij zegt. Handelingen 2. Vanaf vers 16. Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren en ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals u zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Smeer het er maar even goed in. Jullie hebben hem afgemaakt. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen en gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannenbroeders, men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lenden op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? En Petrus zei, bekeert u. Nou, dat is een vlammende preek, waar jij de helft niet versnapt. Al die teksten over David en geen ontbinding zien en de Heere zei tot mijn Heere en de rechterhand en gedoe allemaal. Snap je niks van. Hoe komt dat? Die preek was voor de Joden. Die hele schare die daar voor Petrus stond. En die Joden wisten prima waar het over ging. Petrus sluit aan bij waar zijn gehoor is. Hij heeft het niet over zonde. Hij heeft het over de opstanding. Over bekering, over punt 3 en 4. Slaan we even verder naar Handelingen 17. Handelingen 17 vanaf vers 22. Daar is Paulus in Athene aangekomen. En hij moet even wachten op wat medebroeders, medestrijders. En terwijl hij door de stad loopt, staat er, dan wordt zijn geest geprikkeld in hem. Omdat hij in die stad allemaal afgodsaltaren ziet. Die Grieken, die waren hartstikke godsdienstig. En Paulus die vond zelfs een altaar waar een bordje bij stond voor de onbekende God. Je kan wel beter geen risico nemen. Als je er eentje mist, dan brengen we daar wat offers. Dan werkt dat misschien nog. Moet je horen wat Paulus gaat zeggen. Ze planten hem op de Areopagus voor een heel stel wijze mannen. En hij zegt daar in vers 22. Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig zou hebben. Want hij geeft zelf aan iedereen het leven en adem en alles. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Dat is een dichtregel die nergens op slaat, maar dat past gewoon goed. Vers 29, daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij vooral het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Klaar? Zie je het enorme verschil tussen Petrus en Paulus? Petrus heeft een publiek waarvan de mensen allemaal God kennen. Allemaal weten wat zonde is. Ze brengen offers tot ze er schil van worden. Ze hebben van Jezus gehoord. Maar ze weten niet wie hij is. Daar raakt Petrus aan. Petrus noemt 12 keer de naam van God. En nog een keer, nog een stuk of 7 keer zegt hij of hem. Hij verwijst 19 keer naar God. 18 keer naar Jezus. En hij citeert 7 Bijbelteksten uit het Oude Testament. Paulus noemt niet 1 keer Jezus. Citeert geen 1 Bijbeltekst. Citeert de Griekse dichter. Paulus die moet bij bovenaan beginnen. Bij die God, bij die relatie. Al die goden die jullie dienen. Prachtig. Maar je mist net die ene waar het om gaat. Paulus moet bovenaan beginnen. En hij komt nauwelijks bij Jezus uit. Ja, hij noemt hem in bedekte termen aan het eind. En in de verdere discussies die later volgen gaat hij uitleggen hoe dat zit en wat hij bedoelt. Zie je dat enorme verschil tussen Petrus en Paulus? En hoe passen wij dat dan toe? Nou, wij hebben ook te maken met allerlei verschillende mensen die wij in ons dagelijks leven ontmoeten. Misschien zit je op een christelijke school. Nou, dan ontmoet je bijna allemaal mensen. Niet bijna, maar dan ontmoet je mensen die kerkelijk zijn. Misschien ontmoet je ook wel mensen die wedergeboren zijn. Werk je bij een goddeloos bedrijf? Ontmoet je atheïsten? Of daar ontmoet je mensen die wel wat geloven? Maar... Dus allerlei verschillende mensen. En die verschillende groepen mensen, die moet je ook op een verschillende manier aanspreken. Punt 2, moet je even op studeren. Nou, ik maak onderscheid tussen 4 groepen mensen. Er zijn er misschien wel meer, maar ik hou het graag een beetje simpel voor mezelf, anders kan ik er ook niet meer bij. Zo. In gesprekken met mensen probeer ik altijd zo snel mogelijk uit te vogelen in welk hokje ik iemand kan drukken. Eén van deze 4. Hij is een atheïst. Hij gelooft in iets hogers, iets kan van alles wezen. Hij is kerkelijk, maar niet wedergeboren. Of iemand is wedergeboren. Dat ik sommige mensen gelijk al een beetje onrustig worden als iemand kerkelijk is en niet wedergeboren. Hoe weet je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar soms kun je een beetje polsen, een beetje proeven waar iemand uithangt in zijn geloof. En soms zie je dat niet helemaal scherp. Maar dat geeft niet. Dat geeft helemaal niks. Weet u nog dat Nicodemus bij Jezus kwam, 's nachts? Johannes 3. Nicodemus komt bij Jezus. Heel verhaal. Rabbi, we weten dat u van God gezonden zijt, want niemand kan de tekenen die u doet. Een beetje stroop smeren. Hij heeft blijkbaar vragen die hij aan Jezus wil stellen. Jezus gaat er helemaal niet op in. Nicodemus hoort is, je moet wedergeboren worden. Nou, die Nicodemus is een fariseer, dus wie God is en wat zonde is, dat weet hij allemaal. Maar het laatste stukje weet hij niet. Dus daar raakt Jezus gelijk op in. Nou, dat probeer ik ook te doen. Ik begin even onderaan, dat is het makkelijkste, hè. Met een gesprek met iemand in de trein of weet ik veel waar. En je merkt, hij is een wedergeboren christen. Hij is een broeder of een zuster. Nou, halleluja. Kan je gezellig wat gaan drinken. Gaan we gewoon feesten, want dat is klaar. In het licht van evangelisatie is dat klaar. Hè? Een beetje bij het thema van de preek blijven. Het licht van, je hoeft niet meer te gieten. Hoe check je dat? Want je wilt graag tussen 3 en 4 dat onderscheid een beetje voelen. Nou, ik heb meestal een standaard vraag. Ga je naar de hemel? Als je toch met iemand over het geloof zit te praten die kerkelijk of christelijk of wedergeboren is. Ga je naar de hemel? Heel veel mensen zeggen ja. Dan vraag ik, en waarom dan? Massa's kerkmensen zeggen dan. Nou, u doet best wel goed. Doe. Altijd naar de kerk en mijn man zit in de kerkenraad. Christelijke school, lees uit de Bijbel. Ja. Dan weet je al dat je maken hebt met een kerkelijk iemand die niet wedergeboren is. Want als jij straks aan de hemelpoort staat en God vraagt waarom zou ik jou de hemel in laten. En je zegt nou ik deed best wel goed. Helaas. Alleen Jezus is de weg tot God. Als iemand zegt op mijn vraag ga je naar de hemel. Nee. Of weet ik niet. Dat dan wordt het hoog tijd om zo iemand die wel kerkelijk is, het evangelie uit te leggen. Nou, even een zijspoortje doen. Voor kerkmensen heb ik een speciale tekening. U wilt de PowerPoint misschien wel hebben straks, of niet? Want het wordt wel een beetje uit. Voor kerkmensen, hè, die moet je dus het evangelie uitleggen zoals Petrus deed, hè? Aanhaken bij waar ze zijn in hun geloofsbeleving, in hun geloofsleven. En dan uitleggen, toevoegen wat er aan schort. Nou, de Bixers kennen deze tekening al. En nou over een ding, ik wou een tekening, die. Het leven van een christen, zeg ik dan, bestaat uit 3 dingen, fasen, gebeurtenissen. Bekering, levensheiliging, verheerlijking. Bekering, levensheiliging, verheerlijking. Die 3. Volgens mij heb ik nog tekst bij ook. Bekering, levensheiliging, verheerlijking. Verheerlijking, daar werk je naartoe. Als je sterft of als de Heer Jezus terugkomt, zult u met hem verheerlijk worden, zegt Paulus in Colossenzen 3, vers 4, duidelijk verhaal. Maar dat stukje daarvoor. Heel veel mensen in de kerk, ook hier in Berea, alstublieft, dank u wel. Heel veel mensen in de kerk zijn geboren in een christelijk gezin. Zij zijn zij-instromers bij het evangelie. Zij krijgen een christelijke opvoeding. Ze leren dat je niet mag vloeken, liegen en stelen. En niet naar al te grove films kijken. Ze krijgen van huis uit een heel stuk levensheiliging mee. En als ze blijven hangen bij de kerk, dan doen ze het hartstikke goed. Alles in orde, ze voldoen aan de regels die de kerk stelt. Ze worden misschien wel ouderling of kinderwerker of wat dan ook. Gaat hartstikke goed en iedereen zegt, fijne christen. Waarom is er zoveel ontkerkelijking? Waarom zien we zoveel mensen vertrekken? Omdat als je op dat onderste spoor blijft, dan leef je onder de wet. Dan zit je aan de buitenkant goed voor te doen. En je gelooft ook echt hoor, daar zeg ik helemaal niks van. Ik ben echt van overtuigd dat je het goed doet. En dat is nou juist het probleem, want met goed doen kom je er niet. En je ziet dat heel veel mensen van die onderste lijn, die zakken af. Hoe komt het nou dat zoveel mensen, als ze 50 zijn, of 60 of 70, ze denken van, nou, ik heb nou alle preken wel een keer gehoord. Ze laten het erbij zitten. Ze zakken af, ze zakken weg. Hoe komt het dat zoveel jongeren, vanaf dat ze belijdenis doen of nog wel ervoor, dat die het voor gezien houden? En er zijn er nog zoveel ook, die vallen helemaal niet af. Die komen bij dat laatste stuk, daar bij die verheerlijking. En die staan aan de hemelpoort en God vraagt, waarom zou ik u de hemel in laten? En dan zeggen ze, nou, ik heb best wel goed gedaan. Daarom lopen de kerken leeg. Vroeger moest je doen wat iedereen deed, zat je in je zuil. Maar tegenwoordig mag je zelf nadenken. Die mensen houden het voor gezien. Hoe komt dat? Ze zijn zij-instromers en ze hebben de bekering niet meegemaakt. En daarom houden kerkmensen altijd voor, hartstikke goed, zoals je het doet. Je hebt de Bijbel, je leest erin, je gaat naar de kerk, je neemt God serieus. Je hangt niet alle dagen in de kroeg, je kijkt niet naar seksfilms en nog allerlei andere gekke dingen. Je doet het goed. Maar wat jij gemist hebt, is de bekering. Heb je wel begrepen dat Jezus gekomen is om jou te redden uit de hel? Heb je wel begrepen dat Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken en dat ben jij? Heb je wel begrepen, Johannes 1, vers 12 en 13, dat je het moet aannemen? Noem het bekeren of bekeerd worden of de toe-eigening des heils of hoe je het maar noemen wilt. Aannemen wat hij aanbiedt. Zoek die eens even op, Johannes 1, vers 12. Voor veel christenen is dat een beetje een verfoeid woord. Want je kan het niet zelf. Dat moet de Heer in je bewerken en anders dan kom je er niet. Nou, dat klopt. Bekering wordt gepresenteerd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, als actie van jou. Je moet wat doen, aan de gang, nadenken, zitten, rekenen aan die toren. Kiezen of je het wel of niet wil. Maar op de achtergrond is de Heilige Geest al lang aan jou aan het werk. Dat begrijp je achteraf pas. Wat schrijft Johannes hier in Johannes 1 vers 12? Wie wordt er een kind van God? He, punt 1, he, die relatie. Wie wordt er een kind van God, zegt Johannes hier in 1 vers 12? Allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Jezus, aannemen. En kijk eens in vers 13. Wat staat daar nou toch weer voor ergs? Ik heb de NBG, ik kom hier helemaal overeen met de HSV, maar u snapt het vast wel. Niet zij die uit bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Wat zegt Johannes hier? Die zij-instromers, de bloedverwantschap, het feit dat je in een christelijk gezin geboren bent, dat je als kind gedoopt bent, ik zeg het er maar bij, dat maakt je helemaal geen kind van God. Dat staat hier. Dat staat hier. Heb je het in de gaten? De tekst voor kerkmensen. Het staat hier dat jouw afstamming, zoals in het Oude Testament wel, maar in het Nieuwe Testament niet, jou een kind van God maakt. Of je Christus aanneemt, dat maakt je tot een kind van God. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, voor sommige mensen is dat een proces. Er zijn heel veel mensen die kunnen niet precies aangeven op 23 maart 1984 om 16:44 werd ik gered. Ik zou het ook niet weten. Je groeit daarin. En er komt een tijd, een moment, dat je denkt, ja, ik weet het zeker. Ik ben gered, want Jezus stierf ook voor mij aan het kruis. Er zijn ook mensen die kunnen dat precies aangeven. Omdat zij door een evangelist, u, bij de hand genomen zijn. Dit is hen uitgelegd. En je ging samen bidden. Iemand heeft gezeten, die heeft samen met jou gerekend aan die toren. En die denkt, ja, ja, dit is het. Dit wil ik. Dit wil de Heilige Geest in mij, denk jij erbij. Zegt hij, dit wil ik. Ga je samen bidden. En iemand belijdt dat hij zondig is. Dat hij op eigen kracht nooit meer bij God kan komen. Dat hij de hemel niet waardig is. Hij belijdt dat Jezus zijn zonde heeft vergeven. Dat hij dat gelooft. Dat hij dat aanvaardt. Dat je niet meer zelf hoeft te betalen. Maar dat Jezus heeft betaald. Amen. Zo'n gebed. Geen amen voor het eind van de preek hoor. Eind van het gebed. Dit is mijn favoriete tekening bij kerkmensen. En die kan je gewoon op een papiertje of in je agenda. Oh nee, jullie hebben natuurlijk zo'n digitale agenda. Gewoon op de achterkant van de metro in de trein kan je dit tekenen. En ik heb al zo vaak meegemaakt dat kerkmensen opeens zeggen, nou snap ik het. Dat hele linkse stuk, dat is mij nooit verteld in de kerk. Bij ons in de kerk hebben ze het wel over bekering, maar dan zeggen ze dagelijkse bekering. Zo staat het in de catechismus. En dat betekent dat je dagelijks nadenkt bij al je keuzes en bij alle dingen die je doet. En dat je die dan doet, dat je dat onderwerpt aan de Heere God. Dagelijkse bekering. Flauwekul, dat vertroebelt helemaal het zicht op de bekering. Want dat is geen dagelijkse bekering, dat is levensheiliging. Dat is dat middenstuk. Maar je moet pas aan dat middenstuk beginnen als je eerst links bent geweest. Eerst Jezus aannemen. Dan kun je namelijk aan die levensheiliging beginnen. Niet in eigen kracht, niet onder de wet, maar uit de Heilige Geest. En dat is nou juist de bedoeling. Al die dingen waar je altijd tegenaan zat te hikken, en al die dingen die je niet begreep, die maakt hij je duidelijk. Zo zit dat. Nou, dat was fase 2. Batterijen leeg. Kerkelijke mensen. Evangelie uitleggen. Dit. He, die vier punten in je achterhoofd houden. En dan die tekening met die cirkel goed onthouden. Kerkmensen die niet wedergeboren zijn. Kun je dat uitleggen. Net als Petrus. Ja, dan krijgen die mensen die geloven in iets. Nou, dan moeten we luisteren hoe Paulus dat deed. Die Grieken daar, de Areopagus, die geloofden in van alles. Maar niet in God. Niet in de God. En van Jezus hadden ze helemaal nooit gehoord. Nou, als ik spreek met mensen die geloven in iets. Ja, ik geloof echt in die vier punten. Dus met die mensen die geloven in iets, die hebben al iets van een godsbesef, punt 1. Ja, dat is een beetje vervelend, maar dan moet je naar die zonde toe. Want anders kan je Jezus niet aan ze kwijt. Als je Jezus gaat verkopen als entertainer, dan haak ik af. Je moet op de een of andere manier bij die zonde uitzien te komen. Hoe vervelend ook. Maar het is vaak helemaal niet moeilijk. Ik stel gewoon dezelfde vraag. Jij gelooft in iets. Nou, stel dat dat iets God is. Stel dat er een hemel is. Veel mensen geloven in na het leven dat er iets is. Stel dat dat er is. Waarom zou God jou de hemel in laten? Zelfde vraag. Mensen die in wat dan ook geloven, die geven ook altijd hetzelfde antwoord. Ik doe het best wel goed. Nou, dan kom jij ook weer gewoon met jezelfde reactie. Dan zeggen die, ja, maar dat kan niet in eigen kracht en het is genade. Nee, moet je helemaal niet zeggen, want daar hebben die mensen geen benul van. Dan kom ik met mijn rechtszaak op de proppen. Mensen die zeggen, ja, ik doe het eigenlijk best wel goed. Dan zeg ik, oké, vertel eens. Heb je wel eens gelogen? Nou ja, iedereen liegt wel eens een keertje. Een leugentje om best wil wat staan op. Heb je wel eens wat gepikt? Ja, ik heb ook wel eens wat gepikt. Nou, heb je wel eens gevloekt? Ja, wie niet? Heb je wel eens wat lelijks gezegd over je vader of je moeder? Ja, ook wel eens. Ja, we hebben wel eens ruzie thuis, ja. Nou, hè? Jij niet zeker. Dan zeg ik, heb je wel eens gehoord van de 10 geboden? Nou, ons land is wel ontzettend ontkerstend, maar bijna iedereen heeft nog wel gehoord van de 10 geboden. Nou, bijna iedereen van gehoord, dus dan zeg ik, moet je eens horen, ik heb zojuist 4 van de 10 geboden opgenoemd. En je bent aan alle 4 schuldig. Waarom zou God jou de hemel in laten? Dan ben je al een beetje op pad naar de zonde, hè? Iedereen trapt erin. Die 4 dingen moet je gewoon even onthouden. Liegen, vloeken, moorden. Nou, moorden niet, dat is te ernstig. Liegen, vloeken, wat zei ik nou? Stelen en je ouders eren. En je kan ook nog begeren noemen of overspel, weet ik veel, verzin maar wat. Ik heb nog maar 4 van de 10 geboden genoemd en je bent al schuldig aan alle 4. Waarom zou God, de hemel is toch zeker van hem, waarom zou hij jou de hemel in laten? Moet je gewoon uit je hoofd leren zulke dingen, want ze komen altijd met een standaard reactie. Iedereen aan wie je dit voorhoudt, die reageert zonder uitzondering met, ja, moord, ik doe ook een heleboel goede dingen. Dat zegt iedereen. Ik zeg, oké, standaard reactie weer, uit je hoofd leren. Dan zeg ik gewoon, oké, stel je voor een rechtszaak, een moordenaar. situatie is duidelijk, het bewijs is keihard. Hij heeft iemand met voorbedachte raden om het leven gebracht. Dus de rechter die staat op het punt om de straf uit te spreken, 20 jaar cel of zo. Hè? Dat is rechtvaardig, toch? Op dat moment staat de advocaat van die moordenaar op. En die zegt, ja, moment, even wachten. Deze man is inderdaad, heeft iemand vermoord. Dat klopt, het bewijs is duidelijk. Maar ik wil graag onder uw aandacht brengen dat hij vorig jaar zag gebeuren dat iemand met zijn auto in het water terecht kwam. Hij is hem achterna gedoken, heeft eruit gehaald, heeft iemands leven gered. Dus hij heeft wel iemand vermoord, maar hij heeft ook iemands leven gered. Dat is met elkaar in balans. Nou, zegt die rechter, u hebt helemaal gelijk. Vrijspraak. Vind je dat rechtvaardig? Nee, dat vind je helemaal niet rechtvaardig. Zeker niet als het slachtoffer van die moord je eigen vrouw of man of kind is. Dan wil je dat zo'n vent achter de tralies gaat. Dat weegschaalprincipe, dat hele verhaal van ja, ik heb wel slechte dingen gedaan, maar ik heb ook een heleboel goede dingen gedaan. Dat vinden wij helemaal niet rechtvaardig. Dat willen we niet zien gebeuren in onze eigen rechtszalen. Nou, God is nog een stuk rechtvaardiger dan de aardse rechter. Dus als je dat hier op aarde al onrechtvaardig vindt, dan is het straks aan de hemelpoort ook onrechtvaardig. Ik vraag het je nog een keer, waarom zou God jou de hemel in laten? Dan ben je toch keihard bij punt 2 aangekomen, bij die zonde. Je hebt geen poot om op te staan als je straks bij God komt. Tuurlijk heb je een heleboel goede dingen gedaan. Maar jij vindt het niet rechtvaardig dat die opwegen tegen je slechte dingen. En God vindt dat ook niet. Dus overweeg nog maar eens goed of jij met je iets geloof wel naar de hemel kan. Weet je wat die schot zei met wie ik in het vliegtuig zat toen ik dit zo met hem doorliep? Hij zegt, nou jij kan lekker kletsen. Ik zeg, nou je zal er maar eens goed over gaan nadenken als je thuis bent. Je hebt het wel over belangrijke dingen gekletst. Weet je, hij gelooft helemaal niks. Het enige waar hij op kon bogen was dat zijn vader ouderling was. In de Presbyterian Church of Scotland, zoiets had hij over. Ik zeg, heb je een Bijbel thuis? Ja, dat had hij wel. Ik hoefde niks te zeggen, hij zei zelf, en ik ga me weer uit stof halen, ik ga me weer lezen. Dan heb je toch wat bereikt? Gewoon even die dingetjes uit je hoofd leren, studeren zoals Paulus zegt, en gewoon toepassen. En als je in het vliegtuig zit, zo'n man die kan toch niet weg. Hij moet wel vaak naar de wc, dat viel me wel op. En dan die laatste groep, hè? Hardcore atheïsten. Mensen die zeggen, God bestaat niet. God heb ik niks mee en weet je wat, ik wil er ook niks mee. Mijn leven gaat prima. Dat jij God nodig hebt, dat is een beetje zwak. Ik kan het leven best aan zonder God. Zelfs als hij zou bestaan, moest ik hem nog niet. Dat zijn hele lijsten met argumenten, denk je dan. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben er maar een paar. Atheïsten, die kwamen Paulus en Petrus niet tegen. Tenminste, ik kan ze in Handelingen niet vinden. In die tijd geloofde iedereen wel wat. Wij hebben ze in onze tijd. 3% van de wereldbevolking. Dat is natuurlijk flauwekul. 100% van de wereldbevolking gelooft iets. Een atheïst gelooft ook iets. Die gelooft dat God niet bestaat. Dat kan die op geen enkele manier onderbouwen. Sterker nog, hij is een outcast in deze wereld. 3% maar, minderheid. Wie gelooft er nou niet in God? Ben je een beetje achterlijk? Dat zeggen zij van ons, maar wij zijn met 32%, hij niet. Ik heb een paar vragen opgeschreven. Waar mensen uit groep 1 altijd mee aankomen zetten. Want wat moet je met groep 1? Ik merk bij mensen uit groep 1 dat het heel lastig is om hun iets aan te reiken vanuit het evangelie. Ze willen het niet. Ze staan er niet open voor. Dan kan je duwen wat je wil, maar dat gaat niet. Bij die groep 1, de hardcore atheïsten, moet je een hele andere tactiek toepassen. Namelijk de tactiek om hem alleen maar goed te laten nadenken over zijn eigen stelling. Snap je wat ik bedoel? Dus als hij zegt, noem maar wat, er is overlijden in de wereld, God kan niet bestaan. Dan moet je niet uit gaan leggen wat jouw visie op het lijden is. Want dat scheelt hem helemaal niks. Dat is voor hem een dooddoener. Het is overlijden in de wereld, God kan niet bestaan. Hoef je echt niet met het evangelie aan te komen. Wat je dan bij zo'n opmerking doet. Alleen bij groep 1 is dat je hem laat nadenken over zijn stelling. Over zijn houding. Over wat hij gelooft. Als iemand zegt, er is zoveel lijden in de wereld, God kan niet bestaan. Dan zeg ik, oké, God bestaat niet. Waar komt het lijden dan wel vandaan? Snap je, ik ga niet uitleggen waar het lijden vandaan komt. Dat weet ik zelf ook niet. Daar heb ik geen sluitende verklaring voor. Ik laat hem alleen maar nadenken over zijn eigen houding. En dan hoop ik dat hij door het nadenken over zo'n vraag en antwoord gaat twijfelen aan zijn stellingname dat er geen God is. Groep 1, zijn twijfelen brengen over zichzelf. Er is zoveel lijden in de wereld, God kan niet bestaan. Oké, God bestaat niet, waar komt het lijden dan vandaan? Ja, zegt iemand dan, dat weet ik ook niet. Dan zeg ik, ja, ik weet het ook niet, maar dat is dus geen argument om niet in God te geloven, want jij weet het niet en ik weet het ook niet, we staan gelijk. Ah, heeft u genoeg om over na te denken. Auschwitz is het einde van God. Als er zoiets dramatisch, verschrikkelijks kan gebeuren, kan God niet bestaan. Nou, dat is een variatie op vraag 1. Als God niet bestaat, waar komt Auschwitz dan vandaan? Leg mij dat eens uit. Ja, daar hebben ze dan niet over nagedacht. Maar als je God wegcijfert, dan is Auschwitz veroorzaakt door mensen. Auschwitz is helemaal niet het einde van God. Auschwitz is het einde van het humanisme. Wat nou de mens is goed? Zal ik jou eens wat vertellen, meneer de atheïst? Een mens is alleen maar goed als die strak gecontroleerd wordt. Wij zijn beschaafd omdat wij een sociale omgeving hebben die vindt hoe wij moeten handelen. En daar doen wij naar. Zodra de controle wegvalt van je sociale omgeving, of in de politiek van de volksvertegenwoordiging, of in het westen van de pers, zodra de controle wegvalt, zonder uitzondering, komt het kwaad in de mensen naar boven. Nou, dan laat je hem daar maar over nadenken. De enige reden dat dictators zijn, is dat ze niet gecontroleerd worden. De enige reden dat onze bankiers zich rijk hebben zitten graaien, terwijl de hele economie naar de mieter ging, dat is omdat zij niet gecontroleerd werden. De enige reden dat politici niet al te gek doen, is omdat zij gecontroleerd worden. Dus iedereen bovenop. Zodra dat wegvalt, gaan mensen zichzelf zitten verbeteren ten koste van anderen. Die SS'ers in Auschwitz, dat waren hele gewone boerenjongens. Dat waren echt geen hardcore, weet ik veel wat voor drama's, demonisch bezeten idioten. Dat waren gewoon boerenjongens die stonden stront te scheppen voordat de oorlog begon. Achter de koeien aan. En toen kregen ze een uniform aan en een geweer. En er was opeens geen controle meer op wat ze allemaal deden. Gingen ze joden in elkaar trappen. Vonden ze leuk. Datzelfde verhaal zie je steeds gebeuren. Als een atheïst aankomt met Auschwitz, is dit mijn antwoord. Iemand die wat gelooft, maar moeite heeft met het lijden. Die zegt lijden en dan God erbij. Dat lukt me niet. Ik kan dat niet met elkaar verbonden krijgen. Nou, als iemand daar serieus in is, dan hoort je eigenlijk een beetje bij groep 2. Als iemand daar serieus in is, dan reik ik hem aan. Maar klopt jouw godsbeeld wel dan? Denk jij dat God een Sinterklaas is, die alleen maar cadeautjes uitdeelt, die belooft dat hij je leven comfortabel en goed zal maken? Staat dat er wel? Klaar. Laat je hem rustig nadenken over zijn eigen stellingname. Het gaat mij prima, ik heb God niet nodig. Oh, je bent dus een atheïst. Ja, dat ben ik en daar ga jij niks aan veranderen. Jij hebt God niet nodig. Nee. Zal ik jou eens wat vertellen, maat? Alleen al om te vertellen wie je bent, heb je God nodig. Je zegt dat jij een atheïst bent. Atheïst, zonder God. Je kan niet eens zeggen wie je wel bent, je kan alleen maar zeggen wie je niet bent. En daar heb je God voor nodig. Ik ben benieuwd hoe het met de rest van je leven zit. Misschien God ook wel nodig, heb je nog niet eens in de gaten, net als nu. Klaar. En je laat hem alleen even twijfelen aan zijn standpunt. Klaar. Moet je gewoon uit je hoofd leren, moet je bij de hand hebben. Net als die evangelisatiefolder van Nico. Die druk je hem gelijk. God en godsdienst, dat is verachtelijke primitieven. Allang ingehaald door de wetenschap. Heel veel, met name jonge mensen, die willen discussiëren over de evolutie. Geloof jij in God? Dat is toch al lang achterhaald. Evolutie, jongen, dat is bewezen wetenschap. Nou, dan kan je je mee laten slepen in een enorme discussie over Genesis 1 en over friemeltjes in de zee en over oerknallen. Zo moet je niet doen. Alleen even zijn stelling kietelen. Een goede vriend van ons is humanist, atheïst, microbioloog, nota bene. Vervent aanhanger van de evolutie. Heb ik een paar keer over gehad. Mijn antwoord aan mensen die met de evolutie aankomen is: geef mij één bewijs van de evolutie. Eén maar. He, jij bent microbioloog, jij zit helemaal in dat celletjes toestanden met dat DNA en die mitochondriën en zo. Eén bewijs. Ga maar zoeken. Het duurde 1,5 jaar en toen kwam hij weer terug. Hij zei: ik heb het onderzocht. Evolutie kan helemaal niet. Ik heb gezocht en op internet en wetenschappelijke publicaties en mijn studieboeken van de opleiding. Kan helemaal niet. Nou, klaar. Ga naar de volgende stap. Als iemand aankomt met evolutie, dan vraag ik om één bewijs. En het is voor mensen die daar serieus dan op ingaan, een schok om te ontdekken dat er geen één bewijs is. Evolutie is volledig gebaseerd op veronderstellingen. En het klinkt goed, maar het is niet. En sommige mensen die zitten hier nu een beetje onrustig, een beetje op stoel te schuiven, want die vinden dat evolutie toch wel een beetje klopt. Dat je in ieder geval in Genesis 1 moet kunnen inschuiven. Nou, ik ben bezig met een lessenserie, die hoop ik na de zomer klaar te hebben. Dan komt u alsjeblieft naar mijn seminar daarover. Dan zal ik u uitleggen dat de evolutie niet klopt en niet kan. En dat dat nog bewezen is ook. Er is geen enkel bewijs voor evolutie. Het zijn alleen veronderstellingen. Er zijn stapels bewijzen tegen evolutie. En daarvan zeggen evolutionisten: ja, dat weten we nog niet precies hoe dat zit, maar dat komt ook wel. Ik vraag om één bewijs. Ik kun je steenrijk van worden als je het aan kan dragen. Er is nog niemand die me het heeft kunnen vertellen. Religie zorgt alleen maar voor geweld. Kijk naar het Midden-Oosten. Kijk maar naar hoe Zuid-Afrika beëvangeliseerd werd. Kijk maar naar Noord-Ierland. Religie geeft alleen maar ellende. Alleen maar geweld. Maar dat klopt. Maar ik heb toch een weerwoord. Laten we eens even in de geschiedenis kijken. De grootste moordenaar uit de mensheid. Wie is dat? Moet je uit je hoofd leren, hè, zulke dingen. De grootste moordenaar van de mensheid was Mao Zedong. Ze zijn de tel kwijtgeraakt, maar ergens tussen de 70 en de 100 miljoen Chinezen zijn omgekomen tijdens zijn bewind. 70 tot 100 miljoen. Die man was atheïst. En een fel ook nog. De tweede killer op de lijst is Jozef Stalin. Tussen de 40 en de 70 miljoen. Hardcore atheïst. De derde op de lijst is Hitler. 17 miljoen doden. Atheïst. Wat een flauwekul argument dat religie zorgt voor geweld. Ja, dat klopt wel. Maar als we even naar de feiten kijken, dan kun je beter religieus zijn dan atheïst. Want als je atheïst bent, wordt het nog veel erger. Argument werkt niet, jong. De Bijbel, die staat vol tegenstellingen. Dan denk je, dan moet ik dat uitleggen dat dat niet zo is en moeilijk is. Dat moet je helemaal niet doen. Iemand die dat zegt, groep 1. De Bijbel staat vol tegenstellingen. Nou, noem de 5, dan gaan we ze even behandelen. Klaar, weet hij niet. Heeft hij maar ergens gehoord dat de Bijbel vol tegenstellingen staat? Dus vindt hij wel een leuk argument. Noem de 5, gaan we die behandelen. Einde van het gesprek. Christenen denken altijd dat ze beter zijn. dan denken van, nee, we moeten niet, nee we, dat denken we helemaal niet. En we zijn net als u, we zijn ook zondig. Hè? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, heeft u nog geleerd in de catechismus. Nee, we denken helemaal niet dat we beter. Moet je helemaal niet aan beginnen? Categorie 1, zijn eigen stelling, daarover laten nadenken. Christenen denken altijd dat ze beter zijn. Oké, noem maar 1 christen die dat tegen jou gezegd heeft. Weten ze niet? Er is geen 1 christen die dat ooit gezegd heeft. Ik kan me dat tenminste geen 1 herinneren. Niet tegen mij persoonlijk, maar ook in het algemeen niet. Heb je ooit de paus horen zeggen dat hij vindt dat hij beter is dan de rest? Luister eens, maat. Dat is een vooroordeel dat jij hebt over christenen. Dat leg je op christenen en vervolgens ga je hun de schuld vergeven dat ze denken dat ze beter zijn. Dat denken ze helemaal niet, dat denk jij. Ik geloof op mijn eigen manier. Ja, wat moet je daar nou tegen inbrengen? Je moet een beetje tolerant zijn. En dat één weg Jezus gebeuren, dat is toch wel een beetje arrogant en een beetje. Ik geloof op mijn eigen manier. Nou, ja. Nou, heb ik over nagedacht. Ik heb toch een antwoord bedacht. Als iemand zegt, ik geloof op mijn eigen manier, dan zeg ik, joh, we hebben het over God, toch? Ja. Maar God is een heel stuk hoger dan wij. Klopt toch? Ja. God is de baas. Ja. Dan lijkt het me toch ook logisch dat de baas bepaalt hoe hij wil dat er in hem geloofd wordt. En niet jij. Dat is niet eerlijk wat je doet. Klaar. Laat maar over nadenken. Nou, zo hebben we deze 4 punten behandeld. Zo. Deze 4 punten, deze 4 groepen mensen die je op hele verschillende manieren kunt behandelen, kunt benaderen. Zijn ze wedergeboren? Hup, ga lekker koffie drinken. Zijn ze kerkelijk? Leg ze het evangelie uit zoals Petrus deed met bijbelteksten, met die lijn, met die krul erin, hè, om mensen bij bekering te brengen. Geloven ze wel in iets? Leg dan bij hun neer, zou dat iets misschien God zijn? En zou de zonde misschien een probleem zijn met dat verhaal over die rechtszaak? Gewoon uit je hoofd leren. Mensen reageren altijd hetzelfde. Is hij een hardcore atheïst? Ga je helemaal niet allerlei moeilijke dingen uitleggen en zo? Je legt alleen even zijn eigen overtuiging bij hemzelf terug en je laat hem erover nadenken. Dan heb je 1 keer water gegeven en dan wacht je rustig af wat er komt. Nou, dan denkt u misschien, jongen, ik wist niet dat evangelisatie helemaal bestond uit allemaal trucjes leren. Dat er bestond uit water geven. Nee, evangelisatie bestaat niet uit allemaal trucjes leren. Evangelisatie, dat is een levenshouding. Waarin u in de eerste plaats zelf tot overtuiging bent gekomen dat Jezus de enige oplossing is. Wat voor oplossing voor de zonde? Als je dat niet eigen is, moet je niet beginnen met evangeliseren, want je verspreidt een vals evangelie, een Sinterklaas evangelie. Het is een levenshouding. Punt 2, je gaat studeren op het woord van God. Je gaat studeren op alle dingen die ik vanmorgen verteld heb. U gaat lekker allemaal de preek downloaden straks. En u gaat de PowerPoint even downloaden. Ik zal kijken of die op de website kan komen. En dan moet je dat gewoon leren. En dan moet je dat gewoon gaan oefenen. Ga het gewoon in praktijk brengen. En dan punt 3, je gaat gewoon aan het gieten. Je gaat toepassen en dan wachten. Je hoeft er niemand bij zijn haren bij te slepen. Gieten. Nog een keer gieten. Nog een keer gieten. Nog een keer gieten. Nog een keer. Nog een keer. En misschien haakt hij alsnog af. Je weet het niet, maar dat is jouw verantwoordelijkheid niet. Is het dan allemaal werk van ons? Nee. Weet je nog wat Augustinus zei? Bid alsof het allemaal van God afhangt. Werkt alsof het allemaal van u afhangt. Ik vind dat hij gelijk heeft. Paulus roept steeds op, bid voor mij, bid voor mij, bid voor mij, dat bij het openen van mijn mond het woord Gods gesproken mag worden. Bid voor jezelf. Begin elke dag met dat gebed, de vraag dat God jou deze dag zal gaan gebruiken. Dat je uitspreekt naar God, ik ben bereid, wilt u mij gebruiken? Ik wil dat graag. Al is het met vallen en opstaan, al weet ik ook alle antwoorden niet, geeft niks, maar ik wil het graag. En leer dan om naar de mensen te kijken zoals Jezus leerde kijken. Als Jezus naar mensenmassa's keek, u kent die tekst al uit de evangelie, dan staat er, hij werd met ontferming bewogen. Waarom? Want zij waren als schapen zonder herder. Er was niemand die hen leidde. Die mensen waren druk met van alles, net als wij nu. Ja, je moet toch ook brood op de plank en je moet je baan en je moet je opleiding en je moet je auto een keer wassen en het gras maaien. Druk, er moet van alles gebeuren, dat klopt. Maar Jezus kijkt naar al ons gedoe. Hij is met ontferming bewogen. Omdat je langs het belangrijkste heen loopt. Namelijk dat je straks voor de troon van God komt te staan en dan kom je er niet mee met je drukke goede werken. En als Jezus naar Jeruzalem gaat, dan staat er dat hij naar de stad keek en hij weende over de stad. Jeruzalem, hoe vaak heb ik niet de profeten gestuurd? Heb ik u willen vergaderen zoals een hen? Haar kuikens onder haar vleugels en hij huilt ervan. Hij ziet naar de mensen met geestelijke ogen. Hij ziet ze rennen. Hij ziet ze met al die drukke dingen bezig. En ze hebben gelijk, dat moet allemaal gebeuren. Maar ze rennen langs het belangrijkste heen. En dat allerbelangrijkste, dat heeft u misschien wel gevonden. Maar daarmee is het niet klaar. Want het allerbelangrijkste is ook voor die lastige buurman. En ook voor die klasgenoten die weer beginnen te lachen als jij weer over schepping begint. Of als je weer zegt dat je het niet eens bent met abortus of weet ik veel wat. Voor hen is ook het evangelie. Voor hen stierf Jezus ook. Voor hen is Jezus ook met ontferming bewogen. En Jezus keek over de mensen en hij zei tegen zijn discipelen, de velden zijn wit om te oogsten. Waar zijn de arbeiders? Waar? Amen. Ik heb gehoord dat we een lied gaan zingen, maar